Daar staan ze, Menasse.
Ik heb ze al gezien.
Hoe is het met Eichmann?
Beetje stilletjes, maar voor de rest prima.
Mooi zo.
Hey.
Hallo! Alles wel? Ik heb wel de tijd gehad in de stad, hè?
Daar hebben we Eli ook. Is die Toto los?
Nee hoor, dat valt best mee.
Zet hem maar op de achterbank.
Yep.
Zo, zo ja. Nou jongens, tot ziens.
Ja, tot ziens hè, en doe je best.
Yep.
Zo jongens, nu rijden we naar de douane. We doen een beetje ontspannen en waarschijnlijk kunnen we zo doorrijden naar het busje. Daar gaan we.
Alles goed achterin?
Uitstekend. Fruit jongens, een beetje vrolijk. De douane zit zijn krantje te lezen, dus dat zal wel meevallen.
Dat was niet niks gisteravond, hè? Dat was
nog niet te groot.
Jongen, wat een begeleiding. Wat een orkest.
Mag ik uw paspoorten, alstublieft?
De Mossad. Een hoorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het zesde en laatste deel, gerechtigheid.
Wilt u mijn paspoort zien?
Nou ja, dat kan. Maar dit zijn bemanningsleden van het LL-toestel.
Bemanningsleden? Wat is er voor een stelletje? Het lijkt wel of ze half dronken zijn, zo kunnen ze toch geen vliegtuig besturen?
Och man, begrijp het dan toch. Dit is de bemanning die de toestel hier naartoe gevlogen heeft. Ze mochten een dagje stappen in Buenos Aires. De dienstdoende bemanning die zit al lang in het toestel.
Oh, zit dat zo? Ja. Ik dacht al, die zijn behoorlijk aangeschoten. Want op de achterbank zitten er drie te slapen.
Ja, die hebben kennelijk in Buenos Aires genoten.
Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, vooruit. Rijd er maar door en breng ze naar het busje. Maar jij komt meteen niet terug, hè?
Natuurlijk. Merci, hoor.
Zo, dat was een benauwd momentje.
Ja, er komen misschien nog wel een paar van die benauwde momentjes. Nou jongens, overstap op het busje. Hoe gaat het met de patiënt?
Oh, hij lijkt vrij aangeschoten, maar tussen ons in gaat het wel. We houden hem goed vast. Kom mee, makker. Zo ja. Nee, op je eigen benen staan. Zo ja. Jongens, help hem even het busje in. Zo ja. Ja, allemaal erin. Waarschuw de chauffeur mij.
Ga maar.
Wat duurt dat lang voordat we vertrekken? Wat is dit eigenlijk voor een toestel? Britannia. Moet hij in Zuid-Amerika nog een tussenlanding maken?
Ik weet het niet. Zal ik de captain vragen of hij hier komt?
Ja, doe dat maar. Ruben, hoe gaat het met Eichmann?
Oh, heel goed. Hij komt langzaam bij. Maar wat duurt het lang voordat we vertrekken?
Tja, de piloot heeft kennelijk nog geen startvergunning.
Is er? De gezagvoerder.
Kunt u nog even bij me komen zitten?
Jawel.
U weet wie wij hier als passagier hebben?
Ik ben van alles op de hoogte. Als je dat onbenullige type daar nu ziet zitten... Onbegrijpelijk dat dat doorsnee mannetje zo'n positie heeft gehad.
Ja, die gedachte kwam bij ons allen op... toen we voor het eerst oog in oog stonden met deze massamoordenaar. Maar wat ik u vragen wilde... ten eerste, waarom starten wij nog niet?
We hebben van de verkeerstoren nog geen toestemming gekregen om te starten. Maar dat is normaal. Het is vrij druk.
Oh, gelukkig. Wat ik verder nog wilde weten... moet er ergens in Zuid-Amerika nog een tussenstop worden gemaakt?
Meestal doen we dat wel, in Brazilië. Maar absoluut noodzakelijk is dat niet... We kunnen in één ruk doorvliegen naar Dakar in Afrika.
Nou, dat zou ik dan maar doen. De kranten in Buenos Aires hebben tot heden totaal niet gereageerd op de verdwijning van Eichmann. Maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. En in dat geval is aan een tussenlanding in Brazilië een groot risico verbonden.
Dat laat zich denken. Nee, wij vliegen in één ruk door naar Dakar. Dat is wel het veiligste.
Captain?
Ik word gewaarschuwd, we kunnen vertrekken.
Dat is een pak van mijn hart. Ik ben pas gerust als we in de lucht zitten.
Is er?
Ja.
Kijk eens naar buiten, achterom met die bier. Er komen allemaal figuren naar buiten.
Ja, het lijkt wel jongelui. Mirjam, zeg tegen de gezagvoerder dat hij starten moet. Ogenblikkelijk.
Oké.
En een startverbod moet hij negeren.
Wegwezen. Er komen mannen op het toestel af.
Ik zag ze al aankomen.
Harel, we zijn juist het point of no return gepasseerd. En we steven nu recht op Dakar af. Mag ik even bij u komen zitten?
Maar natuurlijk, ga uw gang.
Onze marconist heeft nog steeds contact met radiostations in Argentinië. Maar van enig bericht over de verdwijning van Eichmann is nog geen sprake geweest.
Hebt u dan een verklaring voor die mannen die kennelijk op ons vliegtuig afstormden?
Nee. Die heb ik niet. Ik heb er ook over nagedacht, maar ik heb geen idee. Want de eerste actie van een officiële instantie zou zijn geweest het alsnog intrekken van de startvergunning.
Wat had u in dat geval gedaan, Captain?
Meneer Harel, het zicht was goed, de baan was vrij. Dus neemt u maar aan dat ik het bevel genegeerd zou hebben. Maar wat mij in verband hiermee bijzonder interesseert... Ik heb begrepen dat u Eichmann meer dan een week geleden hebt gevangen genomen. En dat u hem al die tijd in Buenos Aires hebt vastgehouden. Heeft het u niet verbaasd dat de familie van Eichmann geen alarm heeft geslagen?
Nee, verbaasd heeft me dat niet. Hoewel we er natuurlijk wel rekening mee hebben gehouden.
Wat had u gedaan als er een grote publiciteit over de verdwijning zou zijn ontstaan? Ik denk dat u een transport naar Israël via het vliegveld wel had kunnen vergeten. En zeker via een El Al vliegtuig.
Ja, dat besef ik heel goed. Dan hadden we onze toevlucht moeten nemen tot de zeevaart. Of hem op een andere manier het land uit moeten smokkelen. En in het ergste geval zouden we Eichmann hebben moeten uitleveren aan de autoriteiten in Argentinië. Maar dat zou wel onze allerlaatste stap zijn geweest.
Zou hij dan niet door de Argentijnse politie zijn gearresteerd?
Ik denk het wel. Maar... misschien zou deze verklaring mij wat geholpen hebben. Luister. Ik, Adolf Eichmann, verklaar het volgende uit eigen vrije wil. Nu mijn ware identiteit is achterhaald, begrijp ik dat het zinloos is nog langer te trachten aan de gerechtigheid te ontkomen. Ik ben bereid naar Israël te reizen om daarvoor een bevoegde rechter te verschijnen. Er is mij geen enkele toezegging gedaan. Ik ben niet bedreigd. Ik leg deze verklaring af uit eigen vrije wil. Getekend Adolf Eichmann.
Het klinkt mooi, maar ik betwijfel toch of u er veel mee zijn zo'n opgeschoten. Als zo'n verklaring kan natuurlijk ook onder dwang zijn opgesteld.
Dat is toegegeven, maar gelooft u mij, van grote dwang was na zijn arrestatie geen sprake. Om de eenvoudige reden dat Eichmann uitermate behulpzaam is geweest. Maar van groot belang is onze ervaring in soortgelijke gevallen dat oud-nazi's die ondergedoken zijn elke vorm van publiciteit mijden. Er zitten in Zuid-Amerika nog tientallen oorlogsmisdadigers. Ze staan in nauw contact met elkaar. En ik heb het stellige vermoeden dat bij arrestatie of kidnapping van een van hen de anderen niet protesteren of op een andere manier deining maken, maar dat ze hem allemaal stilletjes smeren. Er zijn nog schuilplaatsen te over in Zuid-Amerika. Maar ze zijn nog niet met ons klaar, Captain. Ze zijn nog niet met ons klaar.
Meneer, bent u het hoofd van de geheime dienst?
Dit is Eva Kohn, onze stewardess.
Ja, Eva. Mijn naam is Isser Harel en ik ben het hoofd van de Mossad.
Is het waar dat u Eichmann hebt gearresteerd?
Ja, dat is waar.
En zit hij hier? In het vliegtuig?
Ja, Eva. Daar zit hij.
Ik kom uit Hongarije. In 1945 nog heeft hij mijn vader en mijn moeder vermoord. En mijn broertje. Mijn broertje van 6.
Kijk hem dan maar eens goed aan. Hij komt nu voor de rechter te staan. En hij zal zijn gerichte straf niet ontlopen, Eva.
Mijn broertje. Mijn broertje.
Zijn excellentie, onze minister-president, David Ben Gurion.
Geachte leden van de Knesset, hierbij deel ik u mede dat de Israëlische geheime dienst kort geleden een van de grootste nazi-misdadigers heeft opgespoord, Adolf Eichmann, die samen met de nazi-leiders verantwoordelijk was voor wat zij noemde de definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk. Dit betekende de vernietiging van 6 miljoen Joden in Europa. Adolf Eichmann bevindt zich thans onder arrest in Israël en zal binnenkort eveneens in Israël voor het gerecht worden gebracht.
Tijdens uw arrestatie in Buenos Aires gaf u als naam op Otto Henninger. Hoe kom u bij die naam?
Onder deze naam heb ik bijna 5 jaar in Duitsland geleefd.
Welke periode?
Van eind 45 tot 50.
Waar hebt u die jaren doorgebracht?
Aanvankelijk in een kamp, later in Kulmbach. Ik heb daar 4 jaar in de bosbouw gewerkt.
In welk kamp heeft u gezeten?
In het krijgsgevangenkamp Oberdachstetten.
Was dat een Engels kamp?
Nee, Amerikaans.
Hebben de Amerikanen u vrijgelaten?
Nee, ik ben gevlucht.
Was uw identiteit bekend?
Nee.
Als wie hebt u zich in dat kamp voorgedaan?
Ik droeg het uniform van Stuurmanführer. En ik vertelde dat ik gedetacheerd was geweest bij de 22e SS-divisie.
Werd u niet ondervraagd over uw SS-verleden?
De 22e SS-divisie was een gevechtseenheid. Daar hadden de Amerikanen weinig belangstelling voor.
Maar was het niet te verstandiger geweest als u zich Wehrmachtspapieren had toegeëigend in plaats van SS-papieren?
Omdat ik SS'er ben geweest, stond mijn bloedgroep getatoeëerd onder mijn oksel. Als dat was uitgekomen en ik had me voorgedaan als Wehrmachtofficier, dan zou ik pas goed in de moeilijkheden zijn gekomen.
Waarom bent u dan gevlucht? Dan zou u bij arrestatie toch ook behoorlijk aan het tand zijn gevoeld?
Ik volgde in het kamp de processen van Nuremberg. Dan werd mijn naam bij herhaling genoemd en daarom verwacht ik extra zoekactie.
Waar waren uw vrouw en kinderen?
Die had ik vlak voor de ineenstorting naar Oostenrijk gebracht.
U bent toen weer naar Duitsland teruggegaan?
Ja. In Oostenrijk zou ik te veel zijn opgevallen.
Hoe bent u uit het interneringskamp ontsnapt?
Er was daar een ontsnappingsorganisatie. Ze gaven mij papieren onder de naam Otto Henninger. En ze hielpen mij als vluchten.
Onder welke naam vertoeft u in het kamp?
Onder de naam Karel Barik.
Hoe lang bent u bij die bosbouw werkzaam geweest?
4 jaar. Toen had ik er genoeg van. Ik wilde mijn vrouw en kinderen zien.
Hebt u al die tijd geen contact met hen gehad?
Nauwelijks. Dat was te gevaarlijk. Ze wisten wel dat ik leefde, maar ik verwachtte dat men in Oostenrijk wel achter de identiteit van mijn vrouw was gekomen.
Hoe bent u tenslotte in Argentinië beland?
Een organisatie heeft mij geholpen van een adres in Genua. En Franciscaan de Monnik heeft me daar aan papier geholpen. En dan een visum voor Argentinië onder de naam Ricardo Clement.
Wanneer bent u in Buenos Aires aangekomen?
In 1950. 2 jaar later liet ik mijn vrouw en kinderen overkomen. We hebben daar ongestoord geleefd. Tot aan mijn arrestatie 2 maanden geleden.
We hebben hier te doen met een van de voornaamste oorlogsmisdadigers van Hitler-Duitsland. Dus samen met anderen heeft hij misdaden tegen het Joodse volk bedreven met het doel dit volk te vernietigen. Doelbewust heeft hij gestreefd naar de ten uitvoerlegging van de zogenaamde eindoplossing van het Jodenvraagstuk. Deze gedachte hield in het ter dood brengen van miljoenen Joden in speciaal daarvoor ingerichte concentratiekampen. Uit geheel Europa werden op uiterst mensonteerde omstandigheden de Joden in hoenderwagens aangevoerd.
Ik word niet begrepen. Ik ben nooit een fanatieke Jodenvervolger geweest. Het is ook nooit mijn bedoeling geweest om mensen om te brengen. Het enige dat men mij kan verwijten is mijn gehoorzaamheid aan bevelen, welke mij van hogerhand werden opgelegd. Het zijn de Duitse machthebbers geweest die misbruik hebben gemaakt van mijn deugden en eigenschap. Tot de leiders van het nazidom heb ik nooit behoord. Ik was veel eer een van hun slachtoffers.
In het midden van het jaar 1944 werd van hoger hand bevolen om de deportaties van Joden in elk geval voorlopig uit te stellen, opdat de ontwrichting van de treinenloop als gevolg van de onophoudelijke bombardementen door deze transporten niet nog groter zou worden. In strijd met dit bevel van hoger hand voerde de beklaagde op eigen initiatief het transport van Joden naar de concentratiekampen juist op. In korte tijd werden 400.000 Hongaarse Joden dusdanig in goederen en veewagens geperst en naar Auschwitz getransporteerd dat bij elk station tientallen doden moesten worden uitgeladen. En als tenslotte het laatste traject onder bittere omstandigheden te voet moest worden afgelegd, werd elke achterblijver genadeloos doodgeschoten of doodgeslagen. Dit waren dodenmarsen die bij de verplichte evacuaties van de concentratiekampen door de nazi's aan het einde van de oorlog nauwelijks werden gegeven uit.
Ik voel mij ten aanzien van het aan lasten gelegde niet schuldig.
De rechtbank is tot een eensluidende conclusie gekomen. Ik spreek hierbij het doodvonnis over de verdachte uit.
Mijn naam is Isser Harel. In 1949 werd ik door de eerste minister van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Naast het opsporen van de vijanden van het Joodse volk uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog, is het vooral ook onze taak de staat Israël te beschermen tegen onverhoedse overvallen van de ons omringende landen. Een goed georganiseerde inlichtingendienst is voor het voortbestaan van de Joodse staat Israël onontbeerlijk. Wij kunnen geen afwachtende houding aannemen. En wij kunnen het ons niet permitteren om lijdelijk toe te zien wat onze vijanden met ons voor hebben. Wij moeten op de hoogte blijven van hun activiteiten. En wij moeten hen altijd een stap voor zijn. Talrijke, vaak spectaculaire acties hebben we ondernomen En grote successen hebben wij in het verleden al menigmaal geboekt. U zult hier meer van horen. Maar het gaat ons niet om spectaculaire successen als zodanig. Het gaat ons uiteindelijk en uitsluitend om de waarborging van de vrijheid, de veiligheid, de vreugde en het voortbestaan van de burgers van de nog zo jonge, kwetsbare staat Israël.
In dit zesdelig hoorspel, de Mossad, hoorde u de stemmen van Frans Vaassen, Hans Hoekman, Bert Dijkstra, Corrie van der Linden, Beb Westerduin, Kees van Ooyen, Floor Koen, Jan Barkes. En tenslotte Jan-Willem den Broeke. Bewerking en regie, Friso Cox.